Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Titus 3, vers 1 tot en met 15. We noemen Titus 3, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 8, vers 4 en 5. Psalm 119, vers 1 en 88. Psalm 51, vers 5. En psalm 119, vers 19. We noemen nogmaals de schriftlezing Titus 3, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 8, vers 4 en vers 5. Psalm 119, vers 1 en vers 88. Psalm 51, vers 5. En psalm 119, vers 19. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn voortzetten met elkaar. Door te zingen uit de 8e psalm, het 4e. En ook het 5e vers, psalm 8, het 4e vers, mijn God. Wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s'mense zoon, uw teerste liefde schenkt, ook het 5e vers. Gij deed hem wel, een weinig tijd beneden. Het engelenheer een rang en plaats bekleden. Maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond. en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Het is het vierde en het vijfde vers dus van de achtste psalm. Schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in de brief van Paulus aan Titus. Dus de schriftlezing voor deze morgen vindt u in Titus, het Nieuwe Testament, en daarvan het derde hoofdstuk. En in Titus 3 zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het vijftiende vers. We noemden u dus als schriftlezing voor deze morgen Titus 3, de versen 1 tot en met 15. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vermaan hen dat zij den overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goede werken bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, opdat diegenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersmens na de eerste en de tweede vermaning, wetende dat er zodanig verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen, te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldelijk, opdat hun niets ontbreken, en dat ook de onze leren goede werken voor te staan, tot nodig gebruik, omdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groet u allen, groet hen die ons liefhebben, in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.
Gemeente, wij willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 119e psalm. Psalm 119 en daarvan het eerste, maar ook het laatste zangvers, psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En het 88ste, het laatste vers, hun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Het eerste en het laatste vers van de 119e psalm. hetgeen u is voorgelezen. En wel uit Titus 3 en daarvan de versen 3 tot en met 5, de tekstwoorden. Titus 3, de versen 3 tot en met 5, de tekstwoorden. En ik lees u nog eenmaal deze drie versen voor. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Gemeente, we zouden vanmorgen onder deze woorden maar willen schrijven: uit genade zalig gemaakt. Uit genade zalig gemaakt, drie gedachten, drie versen. In de eerste plaats zien wij de goddeloosheid des mensen bedreven. U vindt dat in het derde vers, wat u zojuist opnieuw is voorgelezen. In de tweede plaats de goede tierenheid Gods verschenen. Daarvan spreekt Paulus immers in het vierde vers. En het vijfde vers toont ons de zaligheid Gods geschonken. Dus Titus 3, de versen 3 tot en met 5. We zijn uit genade zalig gemaakt. In de eerste plaats dus de goddeloosheid des mensen bedreven. In de tweede plaats de goede tierenheid Gods verschenen. En ten derde de zaligheid Gods geschonken. Gemeente, als we dan deze brief van Paulus aan Titus voor ons hebben liggen, dan weten we dat die Titus, evenals Timotheus, eigenlijk een geestelijke zoon is van de apostel Paulus. Deze Titus, hij was afkomstig van heidense ouders, wellicht van Griekse ouders. Een jongen die onbesneden was, maar die toch ook door de Heere van eeuwigheid verkoren is. En ook door de Heer is opgezocht in de tijd, niet alleen door de uitwendige prediking van Paulus, maar in het bijzonder wel inwendig heeft dat woord in zijn leven kracht mogen doen. Is dat woord uitgegaan en het heeft zijn hart in beslag genomen. En deze jonge Titus, hij is een trouwe metgezel, een volgeling geworden van Paulus. Hij heeft hem mogen vergezellen ook op zijn zendingsreizen. En daarom is deze Titus uiteindelijk ook al meer in de leer, die is naar de godzaligheid onderwezen. Hij heeft wat dat aangaande natuurlijk een volmaakte en zeer kundig leermeester gehad. Maar ook deze Titus, ik zei een uitverkoren vat, die de Heere van eeuwigheid heeft lief gehad, had de Heer ook voorbestemd, nou ja, om zijn namen zouden zeggen te dragen onder de heidenen. En de apostel Paulus, hij heeft zo deze Titus uiteindelijk ook uitgezonden. Titus heeft arbeidzaam mogen zijn in Dalmatië. Dat is overigens trouwens dat gedeelte, nou ja, vroeger zeiden we het voormalig Joegoslavië, Servië, Montenegro, die hoek thans daar in Europa. Maar Titus heeft ook in Korinthe arbeidzaam mogen zijn, ook daar heeft hij het woord mogen bedienen. Maar uiteindelijk, geliefden, en als Paulus deze brief aan hem schrijft, dan is Titus op het eiland Kreta. En onze jonge mensen weten waarschijnlijk wel, Kreta, dat is dat eilandje onder Griekenland, in de Middellandse Zee. En wat heeft de apostel aan Titus bevolen? Nou ja, wel dat hij daar het evangelie moest prediken. Maar we zouden zeggen natuurlijk dat hij daar toch ook, nou ja, de gemeente moest bouwen. Was dat dan nodig? Jazeker. Want Paulus heeft geschreven aan Titus dat hij daar ouderlingen moest aanstellen. Opzieners over de gemeente. Mannen die als het ware de gemeente door het woord zouden onderwijzen, maar ook zouden toezien op de leren, op het leven. En de apostel heeft geweten dat dat juist ook daar op Kreta zo noodzakelijk was. Waarom? Nou ja, er zijn er geweest die daar ook het evangelie hebben gepredikt. Het woord Gods mochten verkondigen. Maar die eigenlijk hebben gezegd, ja, het gaat eigenlijk alleen om de leren, niet zo om het leven. Mensen die eigenlijk hebben gezegd, doet er eigenlijk niet toe hoe het leven is. En Paulus heeft dat gezien en gehoord en opgemerkt. En dat heeft zijn hart met droefheid vervuld, want dat zag hij. Nou ja, dat daar natuurlijk op Kreta tal van zaken zich voordeden, die zo lijnrecht op de schrift stonden, zo haak stonden op Gods woord en die ook voor de Heere ten diepste niet konden bestaan. En ik zei, daarom geliefden, heeft de apostel dus Titus naar het eiland Kreta gezonden. En dat was nodig, want het was daar op Kreta, wat zouden wij zeggen? Wat was er dan gaande? Nou ja, die gemeente van Kreta, gemeente, dat ja, is eigenlijk in het verleden altijd een hele bijzondere gemeente geweest. Een bijzonder volk geweest. De apostel heeft er ergens van gezegd, de Kretenzen zijn leugenachtig. De Kretenzen zijn luie buiken. Die Kretenzen, dat zijn kwade beesten. Ja, dat heeft Paulus natuurlijk niet gezegd. Want Paulus heeft wel gevoeld in zijn leven, je kunt een ander niet zomaar beschuldigen van het een en ander. Maar Paulus heeft de woorden aangehaald van een die daar op dat eiland heeft gearbeid, die onder dat volk heeft geleefd en het van zijn eigen volk heeft gezegd. Maar Paulus heeft het daar tot zijn smart wel moeten ondervinden. Wat was dat voor een volk daar? Nou ja, ik lees het in dat derde hoofdstuk wat we samen ook vanmorgen zo hebben horen voorlezen. Dat ze de overheden en de machten onderdanig moesten zijn. Natuurlijk begrijpt u dat ze dat dus niet waren. Ze hebben opgestaan. En dat ze gelasterd hebben, lees ik in dat tweede vers. Het vechters waren. Ze waren niet zo bescheiden. Ze hebben alle zachtmoedigheid eigenlijk gemist. Nou, u begrijpt, geliefden, als Paulus dat beseft en dat hoort, hoe het daar op Kreta gesteld is, dan weet hij inwendig heet de tranen. Waarom? Aangaande de zonde van het volk daar ook. Maar omdat de naam des Heren daar zo onteerd werd. En dat Paulus nou het verlangen heeft gehad. Dat nou ook die mensen, daar op Kreta, dat dwaze volk, ook tot een waarachtige bekering gebracht zou worden. Dat nou ook de arbeid van Titus, de prediking van het evangelie, daar zijn loop zou hebben, zijn kracht zou doen, en er een volk uit de duisternis getrokken zou worden en gebracht zou worden tot de kennis van dat wonderbare en heerlijk schijnende licht. Maar ja, ik zei het, geliefde, Paulus heeft het geweten wat er was, en die jonge Titus heeft dat eiland mogen bewonen, te midden van het volk verkeerd, en heeft het gezien en heeft het gehoord. En wat heeft hij gedacht? Ach, het is eigenlijk ploegen op de rotsen. Niet waar? Je predikt het woord, maar wat werkt het uit? Je kunt er wel eens moedeloos van worden. Dat heeft Paulus ondervonden in zijn leven. Dat hebben al de discipelen en al de apostelen ondervonden. Dat kan op het zendingsveld wel eens ervaren worden. Maar laten we maar weer heel dichtbij blijven. Je kunt het in je eigen gezin misschien ook wel eens ondervinden. Toch? Vaders, moeders. Met alle tekorten en met alle gebreken begeer je toch het woord onder je kinderen te verkondigen, voor te stellen. Probeer je ze niet, nou ja, zo gezegd, die brede weg, die tot het eeuwige verderf leidt, eerlijk voor te stellen. En anderzijds probeer je die smalle weg die ten leven leidt, die tot de zaligheid leidt, ook eerlijk voor te stellen. En je hebt de eerlijke belofte gedaan, misschien al vele jaren geleden, dat u ze zou onderwijzen, zou doen en zou helpen onderwijzen bij die getrouwe waarheid. Maar wat blijkt? Nou, ik zei ploegen op de rotsen. Op zendingsveld, in het gezin, in de gemeente. Zoveel zielen, jong en oud. Zou je er niet mee ophouden, Titus? Nou, geliefden, ik denk dat een apostel Paulus enige mate heeft gevoeld hoe het in het hart lag van Titus. En daarom komt hij hem nou juist eerlijk voor te houden. Dat hij dat woord heeft te prediken. En dat hij ze moet leren. En dan zegt hij eigenlijk, ach Titus, wees nou ook niet al te moedeloos. Heb nou niet al te kleine gedachten van de Heere. Je mag wel kleine lage gedachten hebben van al je hoorders. Je mag je eigen krachten ook wel geheel en al leren verachten, want dat stelt ook allemaal niks voor, want wie is tot die dingen bekwaam? Maar Paulus, geliefden, heeft geweten wat, nou ja, wat genade vermag. Of beter gezegd, wat God doet. En dan, ja, dan leest u het natuurlijk in dat derde vers. Dan zegt hij, want ook wij waren eertijds onwijs. Paulus kan er niet bovenuit komen. Paulus is door genade de grootste van de zondaren geworden, de allerminste van al de heiligen geworden. Heeft hij een en andermaal heel eerlijk moeten voorstellen. Maar als hij dat nou heeft ingeleefd, mag hij het ook heel eerlijk wel weer voorhouden, geliefden. Dat er daarom dan toch nog verwachting is. En dat is toch groot, niet waar? Ook vanmorgen voorheen hier in Vriezenveen. Die het ook zo moet bekennen, toch? Van nature, onwijs te zijn. Gods kerk heeft het ingeleefd. Ook wij waren eertijds onwijs. Dat geldt natuurlijk iedereen van nature. Wat betekent dat? Nou, verduisterd in het verstand. Geen kennis van God en geen kennis van goddelijke zaken. Onwijs. Is dat altijd zo geweest? Nee. Want in de staat der rechtheid droegen we het beeld Gods en waren we vervuld met de ware kennis. En nu, de ogen gesloten, verduisterd in het verstand. Ik zei niet meer het verschil tussen de linker en de rechterhand te weten. Eigenlijk niet te weten dat we op weg en op reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Zo dwaas. Ja, met het verstand weten we het wel. Maar we leven, geliefden, als grote dwazen. Maak eens eerlijk vragen, gemeente. Ik probeer heel kort bij u te komen. Heb u dat ingeleefd? Of moet u dat misschien nou eerlijk bekennen, dat zo ligt? Onwijs. Ongehoorzaam. Kijk, Paulus moet dat eerlijk bekennen. Ach, hij zegt, zo zijn we geweest. Zo zijn ze daar op Kreta, Titus. Ongehoorzaam. Houd dat in. Nou ja, dan doe je niet wat je geboden wordt. En wat wordt ons geboden? Nou, Gods heilige wil. Gods heilige wet. Moet je niet direct zeggen dat hij het niet kunt. U hebt wel gelijk, hoor. Maar ongehoorzaam, wat betekent dat? Dat je moet bekennen dat je willens en wetens Gods wet overtreedt. Ik vraag het nog eens een keer, heel eerlijk, jongens, jeugd, ouderen. Herken u dat? Ongehoorzaam. Je weet de volmaakte wil Gods. En je hebt niet één van die geboden onderhouden. Ja, erger. Elke dag overtreed je Gods wet. Met handen en voeten. Dat is ons bestaan. Kijk, dat moest hij ze nou voorhouden. Waarom? Omdat de spiegel van de wet nodig is om als een tuchtmeester tot Christus te dienen. Kijk, er is een volk vanmorgen natuurlijk hier in Vriezenveen. Daar kan er niet bovenuit komen, zei ik al. Hè. Ook niet na ontvangen genade. Maar de apostel heeft het wel moeten bekennen. Ongehoorzaam. Doet me ook een ogenblik weer zien op onze jonge mensen. Jeugd, kinderen. Hoe ik het deze week moest vernemen van iemand. Buiten de gemeente. In het onderwijs. Die een enkel ogenblik zijn hart luchtte aangaande de nood van onze kinderen. Zondags in Gods huis. Maar door de weeks lijkt het dat ze de naam des Heren alleen maar op de lippen kunnen nemen om de naam des Heren te onteren. Ik dacht een ogenblik, ach, zou dat echt zo zijn? Zou het echt zo zijn? Zo ongehoorzaam. Zo diep gevallen. Dwalende. Paulus zegt het. Ook wij waren eertijds dwalende. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Eigen wegen gekozen. Wat zijn het voor wegen? Och. Het zijn de meest ongelukkige wegen die er zijn. Maar geliefden, jonge vrienden, jeugd, ouderen. Een leven naar het goedige van ons eigen hart. Voortgaand in de ongerechtigheid, waar eindigt dat? Dat eindigt ten diepste in het eeuwige verderf. Dat is geen makkelijke opdracht die de apostel Paulus aan Titus heeft gegeven. Dat hij zo die gemeente daar in Kreta moest onderwijzen. Ik denk dat ze met stenen hebben gegooid, denkt u niet? Want Titus spreekt ons toch alsjeblieft van zachte dingen. Maar Titus kon van Gods wegen niet anders dan dat dierbare woord voor te houden. Waarom? Nou, omdat ook die jonge man uiteindelijk maar één begeerte heeft gehad. Dat de naam des Heren nog onder die Kretenzen gehoord en gekend zou worden. En dat er nog uit die duisternis getrokken zouden worden. En dat er nog een volk zou zalig worden. Maar hij zegt ook, wij waren eertijds dwalende, menigelei begeerlijkheden en wellust te dienende. Kijk, het woord is eerlijk, indringend. Menigelei begeerlijkheden en wellust te dienende. Wat betekent dat? Nou ja, die Kretenzen, ik zei het, waren lui buiken. Ze hebben van de buiken God gemaakt, ze hebben geleefd voor het hier en nu. Zoals we lezen van die rijke man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. Aan geen ding gebrek had. En van dag tot dag, van week tot week, van jaar tot jaar is voortgegaan in deze weg. Eigenlijk maar alleen heeft geleefd voor het hier en nu. En al de roepstemmen. Al die welmenende roepstemmen. Iedere keer maar weer die nodiging. Iedere keer maar weer de scherpte van dat woord. Die rijke man heeft er zijn oren voor gestopt. Die Kretenzen hebben er oren voor gestopt. Ik geloof dat er ook wel zijn hier in ons midden die tot hun schande moeten bekennen dat ze ook zoveel jaren in de leven ook door oren hebben gestopt voor deze waarheden. En doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan naar het goedenken van de eigen hart, de begeerlijkheden. Jongens, dat heb ik gisteravond gedaan. Ja, ik weet wel, het is zo gezellig. En iedereen doet dat, dus je kunt niet achterblijven. Je moet ook wat meedrinken. En iedereen rookt. Waarom zou ik het niet doen? We hoorden het deze week vertellen, toch, door iemand hier in het midden van de gemeente. Vroeger, het aantal jonge mensen dat drugs gebruikte, kwam eigenlijk in onze gezinten niet voor. Tegenwoordig. Ik dacht, zou dat in Vriezenveen ook zijn, dacht ik van de week. De wellusten dienend. Mobieltje in de binnenzak. En wat kun je zien deze dagen? Wat kun je zien? Wat kun je heel makkelijk opzoeken? Vraag het nog eens eerlijk. Zou er een jongen zijn of een meisje? Die nou zo niet anders doet dan zondag en door de weeks misschien. De wellusten dient. Geliefde, wees eens eerlijk. Onderzoek jezelf. Hoe ligt het? Ik kan niet alles noemen. Het zou veel te vuil worden. Ik geloof ook niet dat het nodig is. Maar geliefde gemeente, tracht u de spiegel voor te houden. U en mezelf voor. Opdat er nou niemand vanmorgen in Vriezenveen zou zijn. Die nog recht overeind kan blijven. Maar het zou zo'n hartelijke wens zijn. Dat nou van de jongste tot de oudste, van de kleinste tot de grootste, hier en thuis. Er velen zouden moeten zijn die het hoofd zouden moeten buigen. Kijk, de apostel Paulus, geliefden, heeft er niet bovenuit kunnen komen. Want ook wij, zegt hij, waren eertijds onwijs. Dwalende. Er is een volk op aarde. En dat ga ik nou vanmorgen ook zeggen. Jongens, ik weet niet waarom ik het tot de kinderen zeg. Maar jongens, dan krijg je een tijd in je leven als God je stilzet. En als de Heer je gaat bekeren, uit de plaatsen der zonde en der ijdelheid komt weg te halen, ga je een tijd in je leven krijgen, ga je met schaamte over de wereld. Ga je bepaalde plaatsen in je leven waar je zo vaak bent geweest, mijden. Ga je er met een grote boog omheen? Durf je niet altijd meer terug te denken aan je jonge jaren, toch? Waarom? Krijg je steek in je hart. Slaat je hart. Dan zeg je, heb dat gedaan. Ik weet wel hoe de zonden kunnen vergeven worden. Er is een volk op aarde, dat mag het weten, toch? Hoe de Heere door zijn dierbare bloed hij kwam te wassen en te reinigen van al hun zonden. Maar vergeven zonden worden geen vergeten zonden. Dus wat vrucht hebt ge nou over de dingen waarover gij u nu schaamt? Maar ik zei geliefd dat apostel Paulus heeft in zijn leven mogen leren. Wat nou genade vermag. Wat de Heere gedaan heeft aan zijn ziel. Maar wat zegt hij? Nou ja, maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Ik zei geliefde, de goede tierenheid van God is verschenen. Want dat woordje maar, ja, dat drukt een tegenstelling uit. Hè? Wij eertijds zo, niks goeds van te zeggen, zo diep gezongen, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Geen vrucht meer in de eeuwigheid. Geen enkele lust om de Heere te vrezen. Nog geen lust om de Heere te zoeken in je leven. Maar, zo heeft een apostel mogen betuigen. Maar, wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker is verschenen. Kijk, daar wijst hij op dat soevereine, eenzijdige goddelijke werk. En wat heeft de apostel bedoelen te zeggen, gemeente? Nou, dat nou die goede tierenheid Gods is verschenen. De zonde, de ongerechtigheid, de liefdeloosheid aan de mensenkant. Maar nou zoveel gerechtigheid en zoveel liefde tot het verloren aan Gods kant. En dat heeft een Heer van eeuwigheid met innerlijke ontferming bezet. Zijn we weer natuurlijk in die eeuwige vrederaad, nietwaar? Maar het is voor Paulus geloof ik het wonder aller wonderen geworden. Dat hij gedachten des vredes heeft gehad en die des kwaads ook over hem. Toen hij heeft geweten wat er van Paulus in zijn leven zou zijn te wachten. Waar Paulus in zijn leven niet alles in terecht zou komen. Maar daar heeft in die eeuwige vrederaad een Heere bewogen willen zijn. En heeft hij raad gehouden. Ziet u dat? Die goede tierenheid. God had heel de wereld in die diepe val besloten kunnen laten liggen. Had nooit meer om hoeven te zoenen naar enig schepsel. Want ze zijn allemaal van hem afgeweken en er was niemand meer die God zocht en niemand meer die goed deed, niet tot heden toe. Maar in die eeuwige vrederaad is die goede tierenheid Gods van God de Vader gebleken. En die goede tierenheid geliefden is ook gebleken toen Christus Jezus, Gods enige geliefde zoon, zichzelf bereid heeft verklaard. Uit liefde tot de Vader. En uit liefde tot het verloren, nadat hij het gezegd heeft, mijn vader zendt mij dan heen, dan zal ik dat gaat werk gaan doen. Wat Adam moest doen en niet meer kan doen. En wat nooit enig schepsel op aarde ooit nog zou kunnen gaan doen. Maar ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in binnenste ingewand. Kijk, die goede tierenheid Gods, van een drie-enig God. Van God de Vader die verkiest, van God de Zoon die het verdorvene verzoent. En ook van God de Heilige Geest die dat verdorven vernieuwt. Dat is in de tijd geliefde nou zo gebleken. Ik zei in die stille eeuwigheid. Maar die goede tierenheid is op aarde ook gebleken. Kijk, en dan ben ik natuurlijk bij Christus een omwandeling op aarde. Toen wij nog dood waren in de zonden en in de misdaden heeft Paulus betuigd. Wat heeft hij toen gedaan? Is hij naar deze wereld gekomen? Heeft hij zichzelf in de kribben van Bethlehem laten neerleggen. De hemel verlaten, deze aarde willen gaan bewonen. Waarom? Nou, om zulk volk, daar op Kreta, een mensenkind als Paulus, een mensenkind als Titus, een man, een vrouw, zoals u en ik, zalig te gaan maken uit vrije genade. Over die goede tierenheid en die liefde Gods. Dat Christus Jezus, nou ja, de ganse tijd zijn leven op aarde, heeft willen lijden. Heeft moeten lijden, maar ook heeft willen lijden. dat hij daar nou alles voor over heeft gehad. Hij er wel eens oog voor gekregen, geliefde. Dat wat de eerste Adam had verzondigd, de tweede Adam, Christus Jezus, moest aanbrengen. Hij er wel eens oog voor gekregen. Hij die volmaakt was zonder zonde. Zichzelf tot zonde heeft laten maken. En die uiteindelijk maar één doel voor ogen heeft gehad. Om zichzelf daar op dat vloekhout der schande, op Golgotha's kruisheuvel, tot een schuldoffer te laten opofferen. Waarom? Nou, geliefden, opdat er nog goddelozen, dwalende schapen, die de begeerlijkheden en de wellusten dienen om de zulke zalig te maken. Daarom heeft hij zijn ziel tot in de dood des kruises overgegeven, over de liefde Gods gesproken. Dat is niet uit te drukken. Maar dat die liefde Gods nou zo groot is, dat God de Vader zijn zoon uit het graf heeft opgewekt, hem in de hemel heeft gezet, opdat hij die trooster zou zenden. Geliefden, en dat zijn nou de bemoeienissen en de goede tierenheden Gods, die ook in het leven van de apostel Paulus heel kennelijk zijn bewezen, toch? Want, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied. Hij die eertijds onwijs was, ongehoorzaam, dwalend, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende was, in boosheid en nijdigheid leefde, hatelijk zijn en elkander hatende was. De Heere heeft naar hem omgezien. Barmhartigheid bewezen. Hem uit die ruisende kuil opgehaald, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Nog eens een keer de vraag, geliefde. Is dat gebeurd in uw leven? Is dat wonderenwerk Gods, dat krachtige werk Gods in uw ziel verheerlijkt geworden? Paulus mocht ervan weten, toch? En Titus heeft er iets van geleerd in zijn leven. En nou gaat dat woord nog uit. Datzelfde woord Gods. Wat ook in het hart van Paulus ook een ingrijpende zaak heeft bewerkt. Dat goddelijke stilzetten en dat goddelijke trekken. Het heeft mogen uitwerken, geliefden, dat de apostel daarom nou ook juist begeert dat het woord gepredikt wordt. Daar ook op Kreta, te midden van dat volk dat in ongerechtigheid leefde en voortleefde. Maar de apostel heeft het geweten dat het woord een kracht Gods is tot de zaligheid. En daarom, geliefden, is zo'n groot wonder geweest dat die goede tierenheid Gods is bewezen. Toen in de dagen van de apostel dat er gepredikt mocht worden, maar dat het nog gepredikt wordt. De Heere heeft geen lust nog in de dood van een goddeloze, hier in Vriezeveen. Echt niet. De Heere klopt nog alle dagen op het hart. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Elke dag, elke week, al zoveel jaren lang, gaat die lieflijke en vriendelijke nodiging uit. Ik wil het weer eerlijk vragen. Wat heeft dat uitgewerkt? Wat heeft uitgewerkt? Ja, ik weet wel, u zegt dat, ja, maar domme, ik kan mezelf ook niet bekeren. Helemaal waar, hoor. Maar ik zeg ook eerlijk, geliefden, dan zult u voor de geduchte rechterstoel des Heren niet meer wegkomen. Jongens, dan zal het je zo eeuwig aanklagen. Dat je op zulke grote zaligheid geen acht hebt gegeven, maar al de dagen van je leven maar bent voortgegaan. Zal het zijn, toch? Zal toch wat zijn? Vrije genade voorgesteld. De gewilligheid Gods gepredikt. En er nooit oor voor gehad. Ik weet toch gelukkig ook dat de Heer doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Want die goede tierenheid Gods mag de apostel schrijven. En die liefde Gods, die is bewezen. Die is verschenen. In Paulus' leven, ik zei in Titus' zijn leven. En nou is de Heer vrij in de weg die hij komt te houden. Ik bedoel, nou ja, Titus was nog een jongeling. Hoe oud hij is geweest, weten we niet goed. Dat doet er ook niet toe. Maar er is een tijd in zijn jonge leven gekomen dat de Heer gezegd heeft, tot hiertoe en niet verder, Titus. Als een vuur brandt uit het vuur gerukt, dat kan zijn in de jongheid. Ik denk aan Samuel, David, toch? Ik geloof dat beste tijd is in je leven, als dat gebeuren mag in je leven, dat de Heer je zo jong te sterk wordt. Waarom? Geliefden, omdat een leven in de zonde, een leven buiten de Heer, ten diepste is ook een ongelukkig leven is. En omdat er een volk op aarde is geweest, alle eeuwen door hoor, dat toen de Heer hen stilzette en kwam te trekken uit die duisternis, door zichzelf tot hem kwam te bekeren, dat ze het allemaal hebben gezegd, ach, ik heb de beste tijd van mijn leven voorbij laten gaan. Dus ze bedoelen er eigenlijk dit mee te zeggen. Die liefdesdienst, daar heeft nog nooit iemand verdriet van gehad. En daarom is die jonge jaren nou de beste tijd in je leven. Maar het kan ook zijn dat de Heer je in de ouderdom opzoekt. Ik denk opnieuw maar weer aan die moordenaar. Toch? De laatste dag in zijn leven. Nooit naar God gezocht, nooit naar God gevraagd. En als een vogel uit de boom geschoten. Geen lust in zijn dood. Het kan zijn hoor, gemeente, dat het hier in Gods huis de tijd van het welbehagen des Heren gaat worden. Dat die goede tierenheid Gods u verschijnt. Denk aan een oude ambtsdrager die ik vroeger mocht kennen. Dan zei hij, het was dominee, dit is de plek hoor. Dit is de plek. En als hij op zijn plekje was, dan vertelde hij, het was onder hete tranen hoe hij daar op zijn plekje zat. En hoe dat woord met macht en majesteit in zijn leven kwam. Zo in zijn hart viel dat hij er niet meer los van kon. En dat de Heer kwam te werken en door kwam te werken. Ik zei, dat is de plek waar Gods werkt. Dus ja, zou ik natuurlijk vanmorgen ook maar weer heel eerlijk moeten zeggen. Maar laten we daarom nou nooit onze plaats leeglaten. Jongens, als het ook maar enigszins kan. Zoek dan je plek in Gods huis in te nemen. Vroeger zeiden ze wel eens, als je nat wil worden, moet je in de regen lopen. Nou ja, hij nou bekeerd wilt worden, nou, dat weet ik wel. Dat wil eigenlijk ook niemand. Maar als je nou bekeerd moet worden, en dat moet je wel. Dan moet je hier in Gods huis zitten. Maar, ach, de Heer kan ook in de weg van de omstandigheden je stilzetten. Ik doe me weer denken aan Henoch. U weet wel, die Henoch die 65 jaar oud was. En toen een kind kreeg, Methuselah. En dan lezen we zo heel duidelijk toch dat nadat de Heer Methuselah aan Henoch gegeven had, toen wandelde Henoch met de Heer nog 300 jaar. Dus in de weg, we zouden zeggen, van de voorzienigheid. In de dingen zo van deze tijd. Heeft een Heere heen nog stilgezet. Kan toch? Dat er omstandigheden in je leven zijn van ziekte, van sterfbedden. Welke wijze ook. Dat de Heere je komt te stil te zetten. Wat is dat nou? Dat is de blijk van zijn goede tierenheid. Die dan wordt bewezen in je leven. Kan onderscheiden zijn hoor. Laat ik dat vanmorgen ook eens eerlijk zeggen. Je kunt door de donder van de Sinaï worden stilgezet. Dat het met kracht in je ziel komt afgedrukt te worden, vervloekt, vervloekt, en iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dat je van meet af aan onder zulke diepe en zware overtuigingen komt. Dat je het met Jeremia inderdaad gaat zeggen, oh, dat mijn hoofd water waren, mijn ogen springaden van tranen. Maar de Heer bekeert ook mensen. Die als het ware komt aan te grijpen. En met een innerlijk heimwee, met liefdekoorden zo komt te trekken. Dat deze wereld zijn glans verliest. Je hart niet meer kan bekoren. En je zo innerlijk een betrekking krijgt op hem en op die zaligheid. Dat je ook niet meer anders kunt dan roepen bij dagen en bij nachten. O God, ontferm u over mij. Ik zei geliefden, die goede tierenheid des Heren die jij komt te bewijzen. Kan onderscheiden liggen. Het is toch altijd weer een volk, geliefden, die in die weg nou gaan leren verstaan wat. Nou ja, dat ze voorheen een vreemdeling waren, voor God en voor de eigen hart. Ik denk aan McChain, kent u dat mooie gedicht? Het wachtwoord der hervormers. Ik kende geen schuld, zegt hij. En ik gevoelde geen smart. Kijk, die had ook een eertijd. Al Gods kinderen hebben een eertijd. Maar toen ze aan Gods heiligheid werden ontdekt, toen werd de vrees in hen gewekt. Wat houdt dat in? Als je de Heere leert vrezen, word je zo klein. Want dan weet je, God is goed. Hij is heilig en rechtvaardig. En ik bij. Ach, gaat je mond op slot. En dat is de goede tierenheid, geliefde, in het leven als dat gebeurt. Hij nou eens een tijd gaat krijgen in je leven. Dat je nou zo onder het beslag van het woord terechtkomt. Zo met het gewicht van je onsterfelijke ziel van doen krijgt. Zo door die barmhartigheid Gods wordt getrokken uit die duisternis. En missend en zoekend wordt gemaakt. Heilig verlegen wordt gemaakt. Om de Heer en om zijn werk, om de zaligheid. Omdat je weet dat er buiten hem geen leven is. En je misschien wel als een ongelukkige man en of een ongelukkige vrouw. Zo je weg over de aarde vervolgt. Maar geliefde, wat is er dan nog wat je hart kan bekoren? Toch? Als je hebt geleerd dat je zondaar bent. Als je hebt geleerd dat je voor God moet verschijnen. Als je hebt geleerd dat heel je leven je aanklaagt. Als je hebt geleerd dat God ook niet anders kan doen dan je die eeuwige duisternis weg te zetten. Kijk, dat is nou die goede tierenheid Gods. Want dan maakt hij plaats, geliefde, voor zichzelf. Dat is dat voorbereidende werk. Dat ontdekkende werk. Dat ontledigende werk. Dat is dat werk wat u en ik, als de Heer ons in die weg leidt, niet kunnen bezien. Maar ik geloof dat zo'n man of vrouw dan in die weg eigenlijk alleen maar vreest dat het verkeerd gaat. Je hebt geleerd dat je onbekeerd bent. Je hebt geleerd dat je zelf niet kunt bekeren. Je weet dat je bekeerd moet worden. Maar hoe zul je nou ooit bekeerd kunnen worden? Kijk, daarom zijn het van zulke rusteloze, neergebogen zielen. Aan wie die goede tierenheid Gods in beginsel is verschenen. Maar de Heere doet dat altijd met een doel. Waarom? Nou ja, Paulus schrijft het. Maar wanneer die goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Kijk, dat volk dat nou rampzalig over de wereld gaat. En gemeente, maak het nou eens vragen. Heel eerlijk weer. Zouden er nog zijn vanmorgen die zo rampzalig zijn? Die zo ongelukkig vanmorgen zich hier in Gods huis bevinden. Geen ongelukkige schepsel dan u. Zo onverbeterlijk. Zo dwaas, verduisterd in het verstand, dwalende. Tot alle boosheid en ongerechtigheid iedere keer maar weer opnieuw geneigd. Wat moet er dan gebeuren? Dat je zalig wordt gemaakt. Kan het dan nog? Geliefd, het is het wonder aller wonderen dat genade nou zijn werk is. En zalig worden Gods werk is. Daar hoeft nou niet een nagelschrapseltje van s mensenkant toegevoegd te worden. Dat zou je ook de Heere ooit moeten geven. Maar gemeente, dat zalig maken, dat zalig worden, dat is louter en alleen Gods werk. En hij die dat goede werk begonnen is, weet u toch? Die een mensenkind de ogen opent, hem de spiegel komt voor te houden. In de werkelijkheid komt de plaatsen waarin hij of zij verkeert. De prediking van het woord doet uitgaan. De weg der zaligheid buiten hemzelf komt voor te stellen. Hij die in zulke zielen dat goede werk begint, die zal dat werk ook gaan voleindigen. Die gaat die zalig maken. En zalig maken, dat is, ja, nou ja, toch? Verlossen van grootste kwaad, dat hebben ze nodig. Om uit die ruisende kuil opgehaald te worden en gebracht te worden tot de kennis van dat grootste goed. In de gemeenschap met hem gebracht te worden. Kijk, dat dat nou kan, geliefden. Voor Paulus, voor Titus, voor de kerk toen op Kreta, voor een volk al de eeuwen door. Dat zou ook wel vanmorgen toch een spoorslag moeten zijn. Nou ja, voor een volk dat nou onwijs is, in ongerechtigheid leeft, naar het goede van zijn eigen hart leeft. Een spoorslag moeten zijn dat een Heere dat nou nog doen kan. Want hij maakt zijn volk zalig. Zalig, niet uit te werken der rechtvaardigheid. Ja, dan ben je natuurlijk weer bij het leven van de apostel zelf, hè. De man die er alles aan heeft gedaan om de Heere te behagen. De man die in zijn leven er alles aan heeft gedaan en meende dat die goden wel behagelijk kon zijn, is erachter gekomen dat al zijn eigen werken niet anders waren dan blinkende zonden. Een wegwerpelijk leed. En dat wordt ons voorgehouden, nietwaar? Maar zo'n arme tobber vanmorgen hier in ons midden, die nou enige maand heeft leren verstaan wie die is, zoek toch altijd maar weer door de werkende wet zalig te worden, of niet? Het is ook een verborgenheid door die godzaligheid. Maar altijd maar weer dat werken. Je kunt niet stilzitten, hè. Want je bidt. Is dat verkeerd? Wel, nee. Maar je hebt toch wel geleerd dat ook je bidden ten diepste niet anders is dan met zonde bevlekt en bezoedeld. Want hoe lang kunt u nou bidden? Laat ik eens vragen. Hoe lang kunt u nou bidden? Ik bedoel, in waarheid. Met aandacht. In ware verontmoediging. In die bedelaarsgestalt. Hoe lang kunt u bidden? Moest het vanmorgen nog weer opnieuw ontdekken, geliefde. Sta je voor de kanseltrap. Begin je gebedje te doen. En je gedachten zwerven weg. Dominee. Dat is mijn bidden. Uw bidden ook. En je Bijbel lezen. Probeer je er ook niet wat mee te worden. Maar hoe vaak heb je er misschien niet eens zin in. En wat komen er soms gedachten onder dat bidden op? Aangaande de waarheid van Gods woord. Ik bedoel dit te zeggen, geliefden, aan uw kant geen vrucht meer in de eeuwigheid. En nog proberen door de werken zalig te worden. Je tranen, je inspanningen, je ijver. Niets waard, niets waard. Maar naar zijn barmhartigheid is de apostel zalig geworden. En naar die barmhartigheid, geliefden, wordt nou heel de kerk zalig. Wanneer wordt die barmhartigheid bewezen? Nou ja, laat ik het zo zeggen, hij nou door alles bent heengezakt. Je zonde gedurig voor ogen. Je eigen gerechtigheden, je eigen deugden, niet anders meer dan een wegwerpelijk kleed. En je bent zo nameloos arm geworden. Je hebt dat dierbare woord en de kostelijke evangelie. En je kunt er je handen niet omheen krijgen. En je hebt al meer moeten inleven. Dat je des doods schuldig bent. Waardig je hebt gemaakt dat de Heer je voorbij zou gaan. Toch? Nou kijk, dan gaat hij zijn barmhartigheid bewijzen. Wat gaat hij dan doen? Dat is nou die innerlijke ontferming. Die innerlijke bewogenheid. Dat hij zichzelf gaat verklaren en gaat bekendmaken in de zoon zijner eeuwige liefde. Kijk, dan worden je ogen geopend voor hem die je niet kon zien. Waar je zulke vreemdeling voor was. Maar die zich in die weg daar in je ziel komt te verklaren en komt bekend te maken. Als een die nou voor u heeft gedaan wat u had moeten doen. En die voor u heeft betaald omdat u had moeten betalen.
Nou, die barmhartigheid wordt nou bewezen. En daarom wordt er een volk dan wedergeboren. Zoals Paulus het zo voortreffelijk schrijft in dat bad der wedergeboorte. En dat bad der wedergeboorte, dat is natuurlijk weer dat beeld. Wat ons allemaal wel bekend is. Ik denk aan het volk Israël dat door de Rode Zee moest gaan, toch? Zo wordt het ons in het doopformulier ook eerlijk voorgesteld. Daar moesten ze ondergaan. Afgewassen worden. Sterven. Om uit dat water op te komen. Sterven om te leven. Gewassen worden om te leven. Verloren te gaan om behouden te worden. Kijk, in dat bad der wedergeboorte. Dat is dat ogenblik, geliefden, in het leven van Gods kinderen. Dat Hij zijn goede tierenheid en barmhartigheid grotelijks komt te bewijzen in je leven. En je daar mag ondergaan in dat dierbare bloed van die middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Kijk, als ze zo mogen ondergaan, ja, moeten ondergaan, maar mogen opstaan, staan ze op tot een nieuw leven. Dat is die barmhartigheid. Wedergeboren te mogen worden tot een nieuw leven. Dan weet je waar de schuld gebleven is. Toch? Dat je ongerechtigheden verzoend zijn. Je van de hand des Heren dubbel hebt ontvangen van voor je al je zonden. En dat je gereinigd bent. Door die lieve geest. In de reinigmaking des geestes gesteld bent. Maar ik zou Gods volk vanmorgen in ons midden nog eens willen vragen. Wat lag er toen in uw hart? Wat was toen je diepste verlangen? Om nooit meer te zondigen. En volmaakt heilig te zijn. Want dan haat je de zonde omwille van de zonde. Niet omwille van de straf, maar omwille van de zonde. En begeer je maar één ding in zijn wegen te wandelen. Hem wel behagelijk te zijn. Word je een nieuw schepsel. Een nieuw schepsel. Kijk, geliefde, de apostel Paulus heeft in zijn leven geweten, dan komt er een volk op aarde. Die is het om de Heere te doen geworden. Die hebben hem op het oog gekregen. Zijn dienst een liefdesdienst. Een tere wandel. Een tere wandel. En toch, geliefde, een wandel. Waarin je alle dagen eigenlijk niet verder komt dan een nul en een niet. Alleen maar aangewezen raakt meer en meer op hem en op zijn verzoenend lijden en sterven. Kijk, en als er dat nog komt. Je de zonde niet meer aan de hand kunt houden. En je de gerechtigheid hebt leren kennen. En je zo te midden mag wandelen van een krom en verdraaid geslacht. Gaat er toch iets van uit. Kijk, en nou heeft een apostel geweten. Als de Heere daar nou op Kreta dat wonderenwerk gaat verheerlijken. Ach. Dan zal het tot een aansporing zijn ook voor degenen die dan buiten staan. Om de Heere nog te zoeken in het heden der genade. En die het gaan vragen. Maar Heere, kan dat dan voor mij ook? Nou zegt een apostel, mij is barmhartigheid geschied, de grootste van de zondaren. En hij heeft mij tot een voorbeeld gesteld. De apostel bedoelde, als het nou voor mij kon, zou het dan voor zo eentje niet kunnen daar op Kreta? Zou het dan niet kunnen, geliefde, voor eentje hier in Doornspijk? Die zich zo stilletjes voor zichzelf eigenlijk weg moet schamen. Maar dan toch vraagt, ach Heere, gedenk u mijner. Wil mij Heere ook dat wonder aller wonderen schenken. Wat u al de eeuwen door hebt uitgewerkt. En dat alleen om Jezus willen. Amen. We zingen gemeente met elkaar. En wel van de 51ste psalm. 51. En daarvan het vijfde vers. 51, 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Het vijfde van 51.
lofgodszang voor deze morgen is uit 119. En daarvan het 19e vers wendt mijn oog van de ijdelheden af. Het 19e van 119. Vrede naar uw huizen dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.